IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 41 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering het meest recente nieuws. Uiteraard weer een informatiebeveiligingsupdate. En hoewel het Microsoft Ignite Week is, ook aankomende evenementen. En uiteraard een productiviteitstip van Ray. De hoeksteen van menig IT-omgeving, namelijk hun Windows-desktops. Hoe staat het daarmee? Wat gebeurt er in de Windows Insider Channels, Ray? Jij let daar natuurlijk op.
Ik volg het op de voet. En het is deze week best rustig als je kijkt naar wat er gebeurt met de nieuwe features. Want die zijn er deze week gewoon niet. Er zijn wel twee nieuwe builds. Eentje in het developer channel. Daar kwam build nummer 26.120.2222 uit op 6 november. En in het beta channel kwam build nummer 22.635.4445 uit op 8 november. En allebei met wat kleine fixes en geen nieuwe features.
Dus waarom hebben we het er dan over?
Nou, omdat er wel weer wat nieuws aan zit te komen. Zo ontdekte Twitteraar Phantom Unearthed. Die ontdekte dat Microsoft bezig is met een nieuwe shortcut in te bouwen voor de snipping tool.
Een snelkoppeling. Een sneltoetscombinatie, denk ik dat je bedoelt.
Ja, inderdaad. Okay. En wat daar gaat gebeuren is dat ze hebben onlangs OCR toegevoegd aan de snipping tool.
Optical character recognition?
Inderdaad. Okay. Dan kan je dus een stuk uit een pagina knippen en dan zorgt de OCR ervoor dat wat je eruit hebt geknipt, dat het weer automatisch wordt vertaald naar tekst. Mm-hmm. En dat je de tekst kan plakken ergens.
Wauw, ja.
Alleen nu gaat het met een tussenstap. Nu moet je eerst naar een snipping tool en zeggen van pak de tekst in mijn plakbord en dan kan je het ergens anders plakken.
Okay.
En nu heb je straks een nieuwe shortcut, namelijk Windows Shift T, in ieder geval volgens deze Twitteraar.
Mm-hmm.
En met Windows Shift T kan je dus in één keer de tekst plakken die je hebt gekopieerd uit een stuk beeldscherm.
Alright, dus over een paar maanden in elke Windows versie, elke Windows installatie. Of is dit ook alweer zoiets wat alleen maar gelimiteerd is tot de koop bij de plus PC's?
Dat verwacht ik niet. Oh. Alleen op dit moment zit het nog niet in de Windows Insiders build. Dus het is nog even wachten totdat Microsoft denkt van nou, het is goed genoeg om ook aan de Windows Insiders te voeren.
Ja, dus dat duurt even. En dan winnen. Ben ik dan te optimistisch met 3 maanden?
Ik denk dat het sneller kan, maar we gaan het zien.
Ja, we gaan het meemaken, mensen. Ja, dus Windows Shift T binnenkort.
Ja, en er was ook nog echt nieuws deze week.
Uiteraard was er ook echt Windows nieuws. Ja, niet alleen Windows nieuws. Want als ik ga kijken naar de Patch Tuesday, de B-week van november 2024, en dat was natuurlijk op dinsdag 12 november 2024, dan zien we dat Microsoft een hele berg cadeautjes heeft gegeven aan beheerders. Want er zijn maar liefst 89 kwetsbaarheden geadresseerd, waarvan 4 0D kwetsbaarheden en daarvan 2 actief misbruikt. En ook 4 kritieke kwetsbaarheden.
Oei.
Ja, en als luisteraar van deze show weet je dat altijd wel zo'n groot aantal, weet je, dan moet ik het een beetje kleiner maken.
Even.
Slicen en dicen. Mm-hmm. Kijk nou, Mike, het is geweldig. En dan begin ik altijd eventjes met de type kwetsbaarheden. En dan hebben we het over 26 Elevation of Privilege kwetsbaarheden. Dus dat zijn kwetsbaarheden waardoor jij je standaard gebruiksrechten kunt ophogen naar godstatus op de werkplek meestal.
Yes.
Dan natuurlijk 2 Security Feature Bypass kwetsbaarheden. Het hek is dicht, maar toch open.
Mm-hmm.
52 remote code execution kwetsbaarheden. En zoals ik van de week nog vertelde, ja, Microsoft Cloud is ook alleen maar Microsoft's computers.
Mm.
Dus ja, remote code execution daar is altijd leuk. 1 information disclosure kwetsbaarheid. 4 denial of service kwetsbaarheden. Want ja, ook een systeem onbeschikbaar maken leidt tot problemen in sommige gevallen. En 3 spoofing kwetsbaarheden. Kijken we dan even specifiek naar die 4 0D kwetsbaarheden. Dan zien we daar kwetsbaarheden rondom NTLM. Weer een NTLM hash disclosure spoofing kwetsbaarheid. Dus ik kan jou nadoen omdat jij vanwege de middelsthema natuurlijk een NTLM hash doorgeeft aan bijvoorbeeld de fileserver van de kwaadwillende.
Die ken ik nog.
De Windows Test Scheduler Elevation of Privilege kwetsbaarheid. Nou, de Test Scheduler, daar heb je natuurlijk ook als standaard gebruikersaccount gewoon recht op doel.
Mm-hmm.
Dus dat ja, is een mooie om daar iets mee te doen. Exchange Server. Ja, de meeste Exchange Servers zijn met het internet verbonden. Dus ja, natuurlijk azen kwaadwillende erop. Beste Exchange beheerders, installeer deze ZSM. Mm-hmm. En dan hebben we, ja, officieel luistert die dan naar de CVE-2024-49019, maar ja, ik hoor daar eigenlijk iedereen naar refereren als ESC18. En dat betekent dat dit alweer de 18e kwetsbaarheid is in Active Directory Certificate Services.
Oeh.
Oftewel voor je Certification Authorities, oftewel voor je PKI. Mm-hmm. Welke afkorting hebben we nog meer gegeven? Nee, volgens mij zijn ze dat wel zo'n beetje. Ja, dus het gaat over je certificaatuitgifte. En daar is ook wederom een Elevation of Privilege kwetsbaarheid in het standaard. En gelukkig zie ik het niet heel vaak gebeuren. Maar in het standaard Web Service Certificate.
Oeh,
template.
Okay. Ja.
Dus en ook installeren deze updates.
En welke producten waren nou het zwaarst getroffen deze maand?
Oh, ja. Nou, dat is eigenlijk wel weer heel erg interessant. Want net als vorige maand is het SQL Server met 31 kwetsbaarheden. Dus bijna een derde.
Mm-hmm.
Dan Windows Telephony Service. Dus als jij inderdaad dingen doet met telefonie op jouw Windows-machine. Daar werden 7 kwetsbaarheden in geadresseerd. De Windows USB Video Driver met 5 kwetsbaarheden staat op plekje nummer 3.
Okay.
Microsoft Office Excel met 5 kwetsbaarheden. En ja, voor het eerst eigenlijk in deze top 5, de Windows Secure Kernel Mode met 3 kwetsbaarheden.
Oei, okay.
Nou, we weten allebei dat op Patch Tuesday niet alleen allerlei kwetsbaarheden worden geadresseerd, maar Microsoft ook allerlei andere cadeautjes doet. En die cadeautjes, ja, die zijn dan niet echt een verrassing meer als je inderdaad naar de Windows Insider Build kijkt.
Mm-hmm.
Maar altijd natuurlijk wel fijn om te weten wat er dan precies landt op die desktops, laptops en tablets van mensen in je organisatie als beheerder. En voor Windows 10 luistert dat dan naar de welsprekende naam KB504-6613.
Mm-hmm.
Zeg, ik heb niet zoveel spreken. Nee, anyway. En dat biedt naast kwetsbaarheden die worden geadresseerd ook een update voor de Vulnerable Driver Blacklist. Dus zelfs als een kwaadwillende een eigen driver kan ondertekenen, dan weigert Windows deze alsnog te behandelen.
Mm-hmm.
En er zijn multifunction printer verbeteringen.
Okay.
Er zijn steeds mensen die printen.
Yes.
Nou, Windows 11 krijgt dan natuurlijk diezelfde verbetering. Alleen daar zien we sinds vorige maand met Windows 11 24.2 natuurlijk, dat die worden opgesplitst.
Mm-hmm.
Dus als je je Windows 11 24H2 machine wil updaten, dan moet je daar KB504-6617 op installeren. 23H2 en 22H2. Dan moet je even zoeken naar KB504-6613. Uiteraard dezelfde fixes als voor Windows 10. Maar er is ook, en die vond ik toch wel leuk om te lezen, tenminste leuk, een DSP-issue geadresseerd, waarbij als de DSP-server options dubbel verstuurt. Dus bijvoorbeeld vanaf het serverniveau, maar bijvoorbeeld ook vanaf het scope niveau. En je hebt dan de dubbele opties, bijvoorbeeld de DNS-servers. Dan kan een Windows 11-machine kon daar nog wel eens over struikelen.
Oeh.
En dan gewoon geen DHCP'en oppakken. En dan dus gewoon geen netwerkverbinding hebben.
Ja, lastig.
Ja, ja, tenzij je al hebt gemigreerd naar IPv6 only. Want dit gaat alleen over IPv4 natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
Ja, want die is, ja, je zou denken dat die stack al helemaal kapot geanalyseerd en al helemaal geoptimaliseerd is?
Zou je denken?
Ja, nou, niet dus. In Windows 11 zien we nu ook dat het wifi-wachtwoordveld nu ook helemaal aan de Windows 11 nieuwe designtaal voldoet.
Toch nog?
En de Copilot-knop-instellingen waar we het laatst over hadden,
mm-hmm,
de Windows Insider Builds, die heeft zijn weg nu gevonden naar Windows 11.
Oké, okay, dus je kan de Copilot-knop nu gewoon je eigen functie meegeven.
Als jij een Copilot Plus PC hebt, ja.
Inderdaad. Nou ja, en als we het dan toch hebben over AI bij Microsoft. Nou ja, we hebben natuurlijk AI in de Copilot Plus PC's, maar nu ook in Windows Terminal. Want Microsoft heeft op 29 oktober een Windows Terminal Canary Build uitgebracht met AI. En dat betekent dat integratie mogelijk wordt met ChatGPT en GitHub Copilot. Moet je wel even zorgen dat je een betaald abonnement hebt, want het werkt alleen met een API-key.
Hmm.
Maar daarna, dan zie je dus die AI-integratie voor alle shells die integreren met Windows Terminal. Dus ook met bijvoorbeeld je command prompt en PowerShell en Bash kan je allemaal AI loslaten op je prompts.
voor alle Windows-versies en Windows Server-versies die de Microsoft Store ondersteunen dan?
Ja, in ieder geval die Windows Terminal ondersteunen.
Ja, dus niet op servercore-installaties.
Durf ik niet 100% te zeggen. Maar dat lijkt me wel een soort van omissie voor Windows Server Core als daar geen Windows Terminal op draait.
Pas 6 jaar. Dus ja, je zou denken...
Oké, ja, want onlangs hadden we natuurlijk de release van Windows Server 2025.
Ja, ja, dat was het grote nieuws. Ja, nu al bijna 2 weken geleden, maar ja. Natuurlijk in de vorige podcast, omdat het precies op vrijdagochtend was, dat Microsoft dat aankondigde. Ja, dan gaat het niet meer mee, hè, in deze podcast.
Nee, en toen ging het natuurlijk ook nog even mis met het upgraden als je gebruik maakte van Heimdall.
En vrij strikt in je licenties zat.
Ja, ja, inderdaad. Want dan kon je opeens je Windows Server 2016 machine of Windows Server 2019 machine geüpgrade vinden naar Windows Server 2025.
Ja, en ik krijg toch het idee ook op Reddit dat het voorbij alleen Heimdall ging, hoor.
Oké.
Dat er ook wel andere tools waren. Maar ja, er is niks zo leuk in een podcast als een enkele leverancier door het slijk heen trekken. Misschien.
Nou ja, die enkele leverancier die was er wel heel vlot bij om te zeggen dat het probleem toch echt bij Microsoft lag. En dat heeft Microsoft inmiddels ook wel min of meer toegegeven.
Okay.
In het Windows Health dashboard hebben ze namelijk aangegeven van... ja, wij hebben inderdaad iets niet helemaal goed gedaan met de klassificatie van deze update. En daarom gaan we wat dingen anders doen in de toekomst. Onder andere hebben ze een nieuwe group policy setting aangekondigd, waarin je kan zeggen select the target feature update version. En die kan je dan on hold zetten, zodat updates niet zomaar kunnen plaatsvinden totdat jij die group policy setting hebt aangepast.
En je updates lopen dan gewoon wel door en je upgrades niet.
Precies.
Ja.
En er komen veranderingen voor de manier waarop Microsoft zijn updates klassificeert. Blijkbaar was daar toch iets nodig.
Blijkbaar.
En daarnaast gaan ze aparte sites introduceren voor de client en de server updates. Ik denk dat we daar al heel lang op hebben gewacht.
Ja, en ik denk dat dat ook weer voor heel veel firewall-beheerders een fijn stukje werk gaat opleveren. Of in ieder geval troubleshooten. Ja, we kunnen Windows wel updaten en onze Windows servers willen niet updaten. Dat is, ja. Dat is raar.
Ja, precies.
Hoe dan? Mm-hmm. Ja, dus ik hoop dat Microsoft dat ook iets meer en duidelijk gaat communiceren dan hoe dat nu wordt gecommuniceerd.
Dat is wel de bedoeling. En als je het dan toch hebt over de manier waarop ze dingen communiceren. Windows 365 op Android.
Ja.
Daarvoor gebruik je tegenwoordig de Windows app.
Mm-hmm,
en die Windows app die ondersteunt sinds kort ook MAM. Dus Mobile Application Management. En MAM is geweldig als je de applicaties van jouw bedrijf wil loslaten op bring your own devices van je medewerkers.
Mm-hmm.
Want dan kan je je data, zeg maar, soort van in een cocon plaatsen, in een containertje plaatsen, zodat die binnen die container blijft. Dan kan je bijvoorbeeld data veilig laten uitwisselen tussen Exchange en Teams, zonder dat die data per ongeluk op straat komt te liggen.
Ja, tussen Outlook en Teams op het Android-apparaat. Ja.
Ja. En dat werkt dus nu ook met de Windows-app.
Oh, maar wacht eens even. Maar dat is wat iedereen wil. Tenminste, ja, ik kan me voorstellen dat je het niet op een Android-telefoon wil, want Windows 365 is ook op postzegelformaat nog steeds niet heel ideaal. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld een Galaxy Tab hebt, bijvoorbeeld, dan kun je daar natuurlijk best wel lekker los op een Windows 365-machine.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld ook tegenwoordig met USB-C gewoon een heel grote monitor op je telefoon aansluiten. En dan heb je gewoon toetsenbord, muis, alles beschikbaar voor je Windows-app. Op een Android-telefoon. Zonder postzegelformaatscherm.
Ja. En dan zou je dus, ja, theoretisch natuurlijk, gezien kunnen knippen en plakken vanuit de apps die al in je zakelijke bubbel zitten naar Windows 365 die je dan aan je zakelijke bubbel kan toevoegen.
Inderdaad.
Op Android.
Op Android op dit moment. Het is dus nog even wachten op MAM-ondersteuning voor iOS en Windows. Maar als het zover is, dan zou je wellicht een hoop meer kunnen toestaan vanaf je Windows 365-machines.
Ja, ja, want ik zie nu menig Windows 365-beheerder inderdaad knippen plakken. Maar ook het stukje schermdelen gewoon standaard uitschakelen. Want ja, we kunnen er niks omheen garanderen.
Inderdaad. Dus een mooie aankondiging. En we wachten op het vervolg.
Ja, en ik vind het nog niet eens de meest geweldige aankondiging deze week. Want Ja, Broadcom ligt natuurlijk onwijs onder vuur bij menig beheerder en rond menig koffieautomaat. Ja. Over hun, weet ik veel, hoeveel honderden procenten prijsverhogingen voor hun virtualisatieproducten. Maar blijkt dus dat dat vooral dus om VMware Cloud Foundation en om vSphere gaat. Mm-hmm. Want wat blijkt, VMware Workstation en VMware Fusion, die worden gewoon gratis.
Ja, ja, ja.
Sterker nog, VMware is gewoon al gestopt met de verkoop van deze twee producten per 11 november. En dat betekent dat als je op Windows werkt en je wil daar virtuele machines draaien en je doet dat op VMware Workstation, kost dat nu geen licentie meer.
Nee.
En VMware Fusion op een MacBook, ja, is een van de beste dingen die je kunt installeren op je MacBook. Vooral nu het natuurlijk... Ja, dat is even de vraag, hè. Is het dan gratis als in bier of gratis als in hotel wifi?
Wat is het verschil?
Nou, gratis als in bier is gewoon gratis bier. Mm-hmm. Dat is gewoon ideaal. Maar gratis in hotel wifi is van ja, we vragen er geen geld voor, want dan vraagt iedereen zijn geld terug. Zoveel zuigt het.
Nou, ik denk dat het eerder gratis als in bier is, als ik de aankondiging in ieder geval goed heb gelezen van Broadcom. Want ze zeggen van, in de gratis versie van VMware Workstation en VMware Fusion krijg je alles wat tot nu toe in de betaalde versie zit. En als jij al betaalde voor deze versies, dan verandert er helemaal niks, behalve dat wanneer jouw contract afloopt, vanaf dat moment kan je geen nieuwe support tickets meer indienen, want dan moet je het hebben van de forums en de community.
Gast, dat is dan toch gratis als in hotel wifi?
Is dat zo?
Ja. Ja, je krijgt het gratis, maar dat betekent dat wij niks meer hoeven te fixen in deze producten. Sterker nog, we halen elke mogelijkheid om dat officieel bij ons aan te geven dat er iets mis is met deze producten, halen we weg. Zoek het uit.
Zo kan je het ook bekijken.
Ja.
We gaan het zien. Maar
ja,
in
ik vind het wel een geniale zet. Dat wel.
Nou ja, Broadcom zegt, we gaan vrolijk door met de ontwikkeling van deze tools, dus ze zijn nog lang niet dood.
In de informatiebeveiligingsupdate proberen we onze luisteraars van solide argumenten te voorzien rondom de koffieautomaat als het gaat over informatiebeveiligingsdingetjes en discussies.
Ja, en deze week hebben we het onder andere nog even over de politiehack, waarvan ik nog steeds denk dat het geen hack is geweest. Maar de politie zegt, vermoedelijk was het een pass-the-cookie aanval.
Ja. Ja, want als jij inderdaad al voor wat voor webgebaseerde of daadwerkelijk zelfs tegenwoordig elke SaaS-gebaseerde functionaliteit aanmeldt, dan werkt dat op basis van federatieve protocollen. Mm-hmm. En dan krijg je inderdaad een cookie waarin bijvoorbeeld staat van ja, je hebt gewoon MFA gedaan. En op het moment dat je ergens voor moet autoriseren, dan zeggen we van nou, hier is mijn cookie en laat me met rust. Ja. Nou, dat cookie, hebben we het vorige keer over gehad, dat is niet altijd even goed aan het apparaat gekoppeld.
Ja, inderdaad.
Dus als je zo'n cookie te pakken krijgt, kan je je vervolgens voordoen als zijnde de persoon die al zelfs met multi-factor authenticatie heeft geauthenticeerd. En ben je dus binnen.
Ja. Dan kan je op die manier binnenkomen, inderdaad.
Ja.
En ik denk dat het helemaal niet zo moeilijk hoefde te zijn. Waarom zou je een cookie moeten stelen als je gewoon simpelweg met een phishing attack iemand zijn username paspoort kan stelen en vervolgens de hele global address list kan leegtrekken van de politie?
Omdat voor heel veel van die toegang de meeste Nederlandse bedrijven inmiddels multifactor authentication gebruiken.
De politie ook?
Ja, dat denk je zelf, natuurlijk.
Oké.
Okay. Ja, misschien niet voor iedereen.
Dat bedoel ik.
Ja. Nou, kijk, er is natuurlijk officiële communicatie uitgegaan en daar werd nu aangegeven dat het vermoeden is dat het Russische hackers zijn geweest die via een malware link een vrijwilliger bij de politie hebben weten te compromitteren.
Mm-hmm.
Technisch gezien.
Ja.
Ja, daar heb ik heel veel vragen bij.
Ik ook.
Maar het allereerste gevoel wat ik krijg is dat dus vrijwilliger blijkbaar het Nederlandse equivalent is waar SolarWinds het had over een stagiair.
Wie weet, wie weet.
Ja, want echte politieagenten laten zich natuurlijk niet misleiden met boa en links.
Nou ja, misschien als je bij de vrijwillige politie zit wel.
Ja, maar zijn die gasten die toch allemaal cyberonderzoek doen en zo?
Ook, ja. Ja, goed. Wie weet, wie weet. Ik zou het echt niet weten. Ik durf hier geen gefundeerde uitspraak over te doen, totdat ik een techneut heb gesproken bij de politie die me inderdaad kan vertellen hoe ze erachter zijn gekomen dat de Global Address List op straat is komen te liggen.
Ja, want dat is het, hè? Het is gewoon inderdaad de GAL die op straat ligt.
Inderdaad.
Yep. Voor beheerders met kleinere vestigingen en uiteraard thuisbeheerders is het eventjes opletten geblazen als zij in hun meterkast, ja, ook op kleinere vestigingen is het meestal de meterkast of de bezemkast, als daar een D-Link DSL 6740C van Bonvalius bijvoorbeeld staat, want dit apparaat wordt door D-Link niet meer ondersteund. En daar zijn een aantal lekken in gevonden, waarbij de belangrijkste CVE-2024-11068 is, met een CV6-score van 9,8 op een schaal van 10.
Oei.
En deze stelt ongeautoriseerde aanvallers in staat het wachtwoord van elke gebruiker op afstand aan te passen, waarna ze vervolgens kunnen aanmelden in de webinterface, of als dat aanstaat, met SSH en met Telnet. Nou, D-Link is een Taiwanese organisatie.
Mm-hmm.
En daar is dus ook een Taiwanese toezichthouder bij betrokken. En die geven het advies: vervang die hap.
Oké, dus gewoon e-waste. Gooi die oude weg en koop een nieuwe router van D-Link.
Ja, ja, helaas. Okay. Helaas. Yes.
Bij Citrix gaan ze gelukkig niet zo ver. Daar zijn de netscalers lek gebleken. Onder andere de netscalers voorzien van versie 12.1 en versie 13.
Mm-hmm.
Daar zijn een aantal lekken opgevonden met CVE-nummers 2024-8534. Dat betreft een DOS Memory Corruption Vulnerability met een CVSS-score van 8.4 op een schaal van 10. En CVE-nummer 2024-8535. Dat betreft een Privilege Escalation met een score van 5.8 op 10. En het advies is om op deze netscalers een beveiligingsupdate te installeren.
Uiteraard, ja. Want die machines staan meestal gewoon rechtstreeks op het internet aangesloten.
Mm-hmm.
En zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de hele Citrix VDI-implementatie beschikbaar is voor medewerkers wanneer zij thuiswerken.
Er zijn nog meer problemen bij Citrix, want niet alleen netscaler bleek lek, ook Xen-server bleek lek. Daar werd CVE 2024-45818 geconstateerd in Xen-server versie 8. En daar kan een beheerder van een virtuele machine de hele virtualisatiehost doen crashen of onbeschikbaar maken. Dus ook daar is wel enige haast bij geboden.
Ja, en dat is trouwens niet alleen in Xen-server 8, maar ook in de Citrix Hypervisor 8.2 Community Update 1 in de Long Term Service Release.
Mm-hmm.
Ja, en wat je zegt is wel even belangrijk, want het gaat over iemand die beheerrecht heeft in een VM
ja.
op deze platformen.
Mm-hmm.
En juist deze platformen worden gebruikt voor VDI. En juist VDI wordt gebruikt om niet met een virtualisatielaag in een installatie dingen te doen.
Precies.
Omdat juist beheerrechten nodig zijn.
Ja.
Dus ook dit is weer helemaal in de voorhoede van de dienstverlening van Citrix qua producten. Ja, dan raad je het al. Dan adviseren wij natuurlijk aan om zo snel mogelijk te updaten.
Inderdaad. Google is trouwens ook goed bezig. Die gaan multifactor authenticatie verplichten voor hun complete Google Cloud Platform in het komende jaar.
Hmm.
Dit wordt een gefaseerde uitrol. En naar het schijnt gebruikt 70% van de beheerders inmiddels al MFA bij Google.
Dat zijn wel betere percentages dan dat Microsoft kan overleggen voor hun platform.
Absoluut. En als je dus nog niet gebruikt, dan word je binnenkort om de oren geslagen met reminders en informatieballonnetjes in de beheerinterface. Om toch vooral te zorgen dat je dit gaat doen. Want er komt een volgende fase aan. Dan gaan ze je niet alleen maar reminders en informatieballonnetjes sturen, maar gaan ze je het verplichten op het moment dat je binnenkomt met een username en password.
Hmm.
En dat kan je dan verwachten in onder andere de Google Cloud Console, de Firebase Console en de G Cloud.
Ja, dan richting eind 2025,
yes.
Dan gaan ze natuurlijk de grote klappen maken. Want dan gaan ze MFA verplichten ook voor alle gefedereerde aanmeldingen. Maar dan hebben we het alweer over november, misschien oktober of zo vroeg 2025. En ook deze data kunnen natuurlijk gaan schuiven op het moment dat het niet helemaal werkt zoals Google dat verwacht.
Inderdaad.
Ja. Alright. En mocht je groot fan zijn van HaveIBeenPwned.com, van mede-MVP Troy Hunt, dan is het misschien ook wel goed te weten dat daar nu een alternatief voor is gelanceerd door Atlas Security. Dat is een Amerikaans informatiebeveiligingsbedrijf. Mm-hmm. En zij brengen nu ook een datalek zoekmachine naar de markt. En die heeft met 17 miljard gegevens wel meer dan Have I Been Pwned. Mm-hmm. Maar, ja, daar kan je natuurlijk dingen van vinden. Is het dan net zo gecureerd of niet? Maar wat deze datalek zoekmachine uniek maakt, is dat je niet alleen kunt zoeken op je e-mailadres, maar ook op je naam, je thuisadres en telefoonnummers.
Oké.
En Atlas Security heeft er best wel lang over nagedacht. Want wat ze namelijk doen is dat ze zeggen van ja, op het moment dat je een zoekterm gebruikt, dan doen wij die zoekterm gelijk hashen. En vervolgens doen we die hash vergelijken met de al eerder gehashte waardes in onze database, zodat we nooit clear text vergelijken en dus ook nooit clear text hoeven op te slaan in onze database.
Nice.
En daarmee voorkomen ze inderdaad het, ja, het aloude toxic waste farming, wat ja, met dit soort aangelegenheden toch meestal wel om de hoek komt kijken.
Ja, dat is wel het grote risico.
Ja, en iets wat je absoluut niet moet willen.
En 17 miljard gegevens, dat ja, lijkt me een aardige database om mee te beginnen.
Jeps, en deze zoekmachine die vind je op databreach.com. Ja, ik zei het in de aankondiging hoor. Ik vind het apart dat er Microsoft communities zijn die in de week van Microsoft Ignite allerlei grote evenementen gaan draaien.
Ja, maar het gebeurt toch echt. Nou ja, goed, wij zijn deze week natuurlijk in Oslo voor de Nordic Infrastructure Conference. En we vertrekken meteen na deze conferentie voor onze volgende trip naar Microsoft Ignite in Chicago.
In Chi-Town, ja. Yes.
En dat is een evenement wat zowel fysiek als virtueel plaatsvindt. Dus ook als je niet naar Chicago reist, kan je op dinsdag 19 november, woensdag 20 november en donderdag 21 november virtueel deelnemen aan dit, ja, toch wel grootste evenement van Microsoft van dit jaar.
Ja, maar wel met één kanttekening. Want jij en ik gaan natuurlijk allemaal labs hosten. Die zijn alleen in person.
Ja. Yep.
En worden ook niet opgenomen.
Nee.
Dus als je virtueel aansluit, ja, ga je, ja, ja, kan ik dat zeggen? Onze humor, ga je dat missen? Ja, dat mag ik zeggen.
We gaan ook nog wel een podcast proberen op te nemen in Chicago. Dus,
sowieso.
Dat zou je dan wellicht niet hoeven te missen. Maar goed, als je dan besluit om toch wat anders te gaan doen, dan kan je een aantal dingen doen. Zo kan je bijvoorbeeld ook naar een Ignite Viewing Party gaan in het Wortel Hollandhuis in Gouda. Want daar hebben ze op 19 november vanaf 4 of vanaf 3 uur 's middags een evenement georganiseerd waarin je onder andere de keynote kan volgen, vervolgens een discussie kan voeren over die keynote, waar ook nog een klantcase wordt behandeld over Copilot in de praktijk. Je kan er genieten van een Hollandse maaltijd, uiteraard in de Holland House. En eindigt de avond om 19:30 na een gezellige borrel. Het kan ook zijn dat je denkt van nou, 19 november, leuke datum, maar ik wil niet naar Ignite, want ik ben misschien teleurgesteld dat ik niet mocht gaan. Nou, dan kun je ertoe besluiten om naar de Azure Ape te gaan. De Azure Platform Engineers. Die hebben vanaf 6:00 tot 21:30 s'avonds een evenement georganiseerd waarbij onder andere presentaties worden gehouden door Stefan van Rooy, Keyvault, Use It Better, Evert Blijendaal, A Service-Oriented Approach to Infrastructure as Code. En ook daar wordt de avond beëindigd met een borrel. En dat alles bij Pink Elephant in Naarden.
Ja, dat is leuk. Ja, Evert is een oud collega van mij.
Oh, nice.
Ja, helemaal te gek dat hij hierbij betrokken is. En kijken we dan naar woensdag 20 november. Dan zien we daar vanaf 12:00 smiddags tot 5:00 smiddags de Security Meetup XXL van Microsoft Security Nederland. En dat is de Cyberoorlog editie. En die vindt plaats bij het Nationaal Militair Museum in Soest. En daar spreekt Linda Durant van 2 tot 3. En zij werkt bij Microsoft, ze is National Security Officer, over A Year of Russian Hybrid Warfare in Ukraine. What we have learned about nation state tactics so far. And what may be on the horizon. Even een korte break om weer op aandacht te kopen. Maar daarna doet professor Dr. Anders Paul Duchesne, en hij is hoogleraar cyberwarfare, er nog even een schepje bovenop met The Fog of Cyberwar, Ukraine 2022. Hoe ziet de digitale kant van de oorlog? En het bredere conflict in Oekraïne eruit. Dan heb je van 16:30 tot 17:00, maar ook daarvoor eigenlijk al stiekem, van 12:00 tot 1:00, de mogelijkheid om het museum te bezoeken. En om 17:00 is het dan sluis. Hey Ray, wat is de productiviteitstip voor aflevering 41 van seizoen 4?
Nou, voor deze keer grijp ik weer eens terug naar de Power Toys.
Oh,
want
lekker.
Daar zit een feature in die is onlangs uitgebreid. Namelijk, je hebt Advanced Paste.
Ja.
En daarmee kon je al interessante dingen doen als paste as plain text. Dus plakken zonder opmaak voor teksten.
Ja.
Maar je kon ook al plakken als Markdown of als JSON. Ook wel handig.
Ja, dan krijg je natuurlijk wel jaloerse blikken van Frans en René, denk ik. Ja, want ja, je kan wel plakken als JSON en je kan wel plakken als Markdown. Maar niet plakken als René, niet plakken als Henk.
Nee, maar er zitten nu wel een paar nieuwe features in sinds de laatste beeld. Namelijk, je kan nu ook plakken als tekstfile, of plakken als HTML-file, of plakken als PNG zelfs, als je een plaatje hebt. En dat plakken doe je dan wel met een toetscombinatie die dan default is Windows Shift V.
Mm-hmm.
En die kan je aanpassen naar wat jij zelf prettig vindt. Bijvoorbeeld naar Ctrl V.
Ja, Ctrl V is dan...
Alleen Microsoft zegt dat is misschien niet zo'n goed idee. Want sommige applicaties zouden daar wel eens wat onverwacht op kunnen reageren. Ja, en wat natuurlijk ook nog gewoon is, is dat... Kijk, deze Advanced Paste zit al enige tijd in de Power Toys.
Mm-hmm.
Ik gebruik hem zelf vrij intensief voor het plakken zonder opmaak.
Oh, je hebt hem thuis ook? Oké, okay, ja.
Ik heb Ctrl-Shift-V heb ik gekoppeld aan plakken zonder opmaak.
Mm-hmm.
En dat is normaal gesproken voorbehouden aan een paar applicaties, zoals Edge en ik dacht ook OneNote. En op het moment dat je dat in Power Toys hebt geconfigureerd, werkt het dus gewoon voor iedere applicatie.
Ah, oh, lekker, ja. Ja, maar moet je wel Power Toys geïnstalleerd hebben?
Ja, ja. Absoluut.
Ja. Ik vraag me af hoeveel beheerders dat hebben gedaan. Met Intune bijvoorbeeld.
Geen idee.
Hmm.
Maar daarmee komen we aan het einde van aflevering 41 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen.
Heb
je links of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL